Goedenavond, lieve vrienden. Wij willen vanavond het middengedeelte van de eerste brief aan de Thessalonicenzen met elkaar overdenken. En ik doe dat vanuit de Telos-vertaling. We beginnen te lezen in 1 Thessalonicenzen 2, vers 13. En wij gaan door tot 4 vers 12. Ik zal niet alles lezen, maar een aantal gedeelten daaruit zullen we als inleiding lezen. 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. Het maakt niet uit wat voor vertaling u bij u hebt. Het lijkt wat lastig om het te volgen uit een andere vertaling, maar dat valt best mee. Daarom ook danken wij God onophoudelijk dat u toen u van ons het woord van de prediking van God hebt ontvangen, het hebt aangenomen niet als een woord van mensen, maar zoals het waarlijk is als Gods woord, dat ook werkt in u die gelooft. Vers 17. Maar wij, broeders, die voor een korte tijd wat het gezicht, niet wat het hart betreft, van u beroofd waren, hebben ons met groot verlangen des te overvloediger beijverd uw gezicht te zien. Daarom hebben wij, ik Paulus namelijk, een en andermaal tot u willen komen en de Satan heeft het ons verhinderd. Want wat is onze hoop of blijdschap of kroon van de roem? Bent u het niet juist tegenover onze Heer Jezus bij zijn komst? U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap. 3 vers 6. Maar nu is Timotheus van u tot ons gekomen en heeft ons de blijde boodschap gebracht van uw geloof en uw liefde. En dat u ons altijd in goede herinnering houdt en verlangt ons te zien zoals ook wij u. Daarom, broeders, zijn wij in al onze nood en verdrukking over u vertroost door uw geloof. Want nu leven wij als u vaststaat in de Heer. Want welke dank kunnen wij God voor u vergelden, wegens al de blijdschap waarmee wij ons om u verblijden voor onze God, terwijl wij nacht en dag zeer overvloedig bidden dat wij uw gezicht mogen zien en voltooien wat aan uw geloof ontbreekt. Maar onze God en Vader zelf en onze Heer Jezus Christus mogen onze weg tot u banen. Maar u mogen de Heer doen toenemen en overvloedig zijn in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij tot u. Opdat hij uw harten versterkt om onberispelijk te zijn in heiligheid voor onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Amen. Overigens nu, broeders, vragen en vermanen wij u en de Heer Jezus dat zoals u van ons hebt ontvangen hoe u moet wandelen en God behagen, zoals u ook wandelt, u daarin nog meer zult toenemen. Want u weet welke bevelen wij u hebben gegeven door de Heer Jezus. Want dit is de wil van God, uw heiliging, dat u zich onthoudt van de hoererij. Vers 7, want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Vers 9, wat nu de broederliefde betreft, hierover hebt u niet nodig dat wij u schrijven, want zelf bent u door God onderwezen om elkaar lief te hebben. Want u doet dat ook jegens alle broeders in heel Macedonië. Maar wij vermanen u, broeders, daarin nog overvloediger te zijn en er een eer in te stellen rustig te zijn en uw eigen zaken te behartigen en met uw eigen handen te werken zoals wij u hebben bevolen, opdat u betamelijk wandelt tegenover hen die buiten zijn en van niemand iets nodig hebt. Tot zover de lezing uit het woord van God. Wij houden ons bezig met de brieven van Paulus en we zijn begonnen in deze lange, lange reeks die als de Heere het ons vergunt. Vorige keer een aanvang heeft genomen en pas over 6 jaar zal eindigen. Wat een project. Zijn we begonnen met de eerste van de brieven die Paulus heeft geschreven. De brief aan de Thessalonicenzen. We hebben dat in drie delen opgedeeld en vanavond willen we nadenken over het middengedeelte. Dat is hoofdstuk 2 vers 13 tot 4 vers 12, waarvan we zojuist een groot stuk hebben gelezen. Als ik dat zou moeten onderverdelen, dan zou dat in vijf stukjes kunnen zijn. In de eerste plaats Paulus' vreugde over de gemeente, in vers 13 tot 16 van hoofdstuk 2. Paulus' verlangen naar de gemeente, in vers 17 tot 20. Ten derde krijgt hij bericht van de gemeente, een verslag over hun toestand, in hoofdstuk 3, vers 1 tot 8. En dan in vers 9 tot 13 spreekt hij een gebed uit voor de gemeente. En in vijfde punt, in hoofdstuk 4, vers 1 tot 12, schrijft hij zijn vermaning aan de gemeente. Vijf aspecten, vijf onderdelen in dit gedeelte dat voor ons is. En wat het samenbindende element daarbij is, dat ziet u heel duidelijk. Het gaat om de enge betrekkingen tussen Paulus en die gemeente in Thessalonica. En ik wil u daarbij iets zeggen dat ik de vorige keer ook gezegd heb, maar dat het waard is om herhaald te worden. Deze brief bevat geen ingewikkelde, leerstellige vraagstukken. En voor zover die er zijn, komen ze pas de volgende keer aan de orde, als ik denk aan het slot van hoofdstuk 4 en nog verschillende punten in hoofdstuk 5. Maar juist dit middengedeelte, daar hoeft u geen ingewikkelde theologische kwesties te verwachten. Voor sommige mensen betekent dat dat zo'n gedeelte dan vanzelf minder belangwekkend is. Terwijl vanuit praktisch en pastoraal oogpunt dit gedeelte buitengewoon belangwekkend is. Als ik er iets boven zou moeten schrijven, dan is dat een uitdrukking uit Openbaring 2. Uit de brief aan Efeze, waarmee die zeven brieven in Openbaring 2 en 3 openen. En dat is die uitdrukking die daar genoemd wordt, de eerste liefde. De eerste liefde is niet de eerste in tijd. Alsof dat vanzelfsprekend hoort bij de tijd vlak na je bekering en alsof die eerste liefde dan vanzelf moet verdwijnen. Nee hoor, ik denk dat sommige christenen zelfs aan die eerste liefde nooit toekomen. Het is niet de eerste in tijd, het is de eerste op niveau. Het is de eerste in kwaliteit. Het is de hoogste liefde. Zeker was het zo dat deze gemeente in Thessalonica in haar begintoestand verkeerde. En bij Paulus al helemaal zie je dat Paulus hier echt nog leeft in die eerste liefde. En je mag er ook rustig aan toevoegen dat de grote apostelen daarin volgelingen van de Heer Jezus zijn geweest. Mensen als Paulus en Petrus en Johannes hebben best hun zwakke momenten gekend, maar ze zijn die eerste liefde nooit kwijtgeraakt. En misschien is dat wel veel belangwekkender dan soms eens een echt mooi theologisch probleem tegen te komen in een brief waar je je tanden in kan zetten. Deze uitdaging van dit middengedeelte van de brief, te leven in die eerste liefde. Dat is de hoogste liefde. Dat is een liefde ten eerste gekenmerkt door de kracht van de Heilige Geest. Dat is een liefde die heb je niet van jezelf. Dat is een liefde ten tweede waarvan Romeinen 5 vers 5 zegt dat die door God zelf in onze harten is uitgestort. Het is een liefde verbonden met het nieuwe leven dat in ons is, maar ook met een volheid van de Heilige Geest. Het is een liefde waardoor elke gemeente, ook al bestaat ze al 400 jaar of 40 jaar, gekenmerkt zou moeten zijn. En tussen Paulus en Thessalonica, deze gemeente in die plaats, heerste deze atmosfeer. En Paulus in dat eerste punt drukt dat uit als hij het nu gaat hebben over de vreugde die hij heeft over die gemeente in Thessalonica, in vers 13 tot 16 van hoofdstuk 2. Paulus herinnert zich hoe hij bij deze mensen is gekomen en gebruikt dan een uitdrukking die nogal aanmatigend lijkt. Hij zegt dat het woord van de prediking dat zij hebben ontvangen, dat was dus de prediking door de apostelen, Paulus en Silas, dat hebben jullie aangenomen, zegt hij, niet als een woord van mensen, maar zoals het waarlijk is als Gods woord. Dat is nogal wat om dat van je eigen prediking te zeggen. Was dat nou omdat zij apostelen waren, dat dat gezegd mocht worden? Of zou je niet veel eer mogen zeggen dat elke prediking, die natuurlijk zich beweegt binnen de kaders van het geschreven woord, daar mag het nooit en kan het nooit mee in tegenspraak zijn. Maar dat daarbovenuit, want anders heb je dode orthodoxie, dat daarbovenuit gewerkt is door de kracht van de Heilige Geest, dat dat woord van God is. Ik herhaal, dat wat stoelt op het geschreven woord van God zoals we dat hebben in de Bijbel en gewerkt is door de Heilige Geest, is woord van God. En daarom hoeven we ons er niet toe te beperken om de Bijbel voor te lezen, want dat is het woord van God en dan komt het woord van mensen. Nee, het woord dat de Heilige Geest ons hier en nu schenkt, vanuit de schrift en vanuit de geest, is woord van God en zo nemen wij het aan. Zo stellen we ons daar vanavond voor open. Wij kijken niet naar degene die dat woord bedient, die is onbelangrijk. Maar wij luisteren naar dat woord om te weten in hoeverre de Heere God ook ons in onze harten en gewetens en in onze omstandigheden aanspreekt. Want we hebben te maken met woord van God en niet woord van mensen. En Paulus zegt, zo hebben jullie het aangenomen. En dat woord werkt ook in u die gelooft. Dat is niet zomaar iemand die het zaligmakend geloof heeft aangenomen en verder nauwelijks weet heeft van het praktisch geloofsvertrouwen jegens de Heere in het leven van elke dag. Nee, u die gelooft, dat zijn degenen die en kinderen van God zijn geworden en leven vanuit dat praktische geloofsvertrouwen, die overgave van het geloof jegens de Heere God. In zulke mensen is dat woord werkzaam. Dat gebeurt weer door de kracht van diezelfde Heilige Geest. En het is het woord dat vrucht voortbrengt. En wie dat doet, dat is nogal even een schok, die wordt verdrukt. Paulus zegt, jullie zijn navolgers geworden van de gemeente van God die in Judea zijn. De vorige keer hebben we gehoord dat hij zegt, jullie zijn navolgers geworden van de Heer en van ons. Dat kun je begrijpen. Een christen is een navolger van Jezus en ook van zijn dienstknechten. Maar hij zegt, jullie zijn ook een navolger geworden van de gemeente in Judea. In dit opzicht, die hebben geleden, die zijn verdrukt door hun Joodse volksgenoten. En zo hebben jullie ook geleerd wat dat is. Jullie zijn hun volgelingen geworden. Jullie worden ook verdrukt. We zullen dat straks zien, dat bijna een automatisme is. Wie het woord van God aanneemt in een godvijandige wereld, die wordt verdrukt. Ik zou het nog sterker willen zeggen, want dit woord van God had ingang gevonden in hun harten. Ze hebben het uitgeleefd in hun levens. En dat betekent dat iets van de heerlijkheid van God door hun leven heen zichtbaar werd in deze wereld. En die wereld is een godvijandige wereld. En waar die twee dingen op elkaar stuiten, Gods heerlijkheid vertonen in een godvijandige wereld, kan het niet anders dan dat er verdrukking plaatsvindt. Dat hoeft niet altijd te betekenen gevangenschap en martelaarschap, maar het betekent wel minachting, verwerping, belachelijk gemaakt worden. Maar dan is niet genoeg alleen maar het zaligmakend geloof te hebben en dat ook nog in een heel beperkte, geïsoleerde sfeer, zodat de wereld daar nauwelijks iets van te weten komt. Maar wie Gods heerlijkheid gaat uitstralen in deze wereld, stuit op de duistere machten die dat niet kunnen verdragen. Hier zijn dat Joodse tegenstanders. En sommige mensen hebben Paulus ervan beschuldigd dat hij in deze verzen antisemitisch zich uitlaat. Dit wordt altijd als het standaard voorbeeld genoemd van Paulus' zogenaamde antisemitisme. Nou, in de eerste plaats was Paulus zelf een Jood. En er was een Jood die zijn eigen volk zo vurig lief had dat hij wel door een banvloek van Christus gescheiden wenste te zijn om hen, zegt hij in Romeinen 9. Maar Paulus draait er ook niet omheen. Hij zegt heel duidelijk wat deze volksgenoten, niet allemaal, er zijn sommigen bekeerd geworden, maar wat ze hebben gedaan. Ze hebben de Heer Jezus gedood, zegt vers 15. Petrus had het al gezegd in Handelingen 2. Hij die was voorbestemd door de bepaalde raad en voorkennis van God, hebben jullie door de handen van wettelozen aan een kruis genageld. En verder zegt vers 15, jullie hebben ook, ze hebben ook profeten gedood, dat niet alleen in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe. Ze hebben Stefanus bijvoorbeeld gestenigd, die zeker een profeet van God genoemd mocht worden. En ze hebben ons verdreven. Zo is het ook letterlijk gegaan in Thessalonica. Lees het maar na in Handelingen 17, vers 5. Als Paulus in Thessalonica het woord begint te verkondigen, niet meer aan de Joden die het afwezen, maar aan de volkeren, aan de niet-Joden, komen de Joden onmiddellijk in beweging, worden jaloers over het feit dat het evangelie aan niet-Joden wordt verkondigd en protesteren daar heftig tegen. Zij behagen God niet en zijn tegen alle mensen. Dat gaat niet over de Joden in het algemeen, maar om dit soort Joden. Die zich als vijanden van het evangelie en van de Heer Jezus Christus openbaren. Zij verhinderen ons tot de volken te spreken opdat zij behouden worden. Het is al erg genoeg dat ze zelf dat woord afwijzen, maar het is nog erger dat ze anderen willen verhinderen dat woord ook te leren kennen. Zodat zij altijd, staat hier, de maat van hun zonden volmaken. Maar de toren is over hen gekomen tot het einde toe. Dat is wat bij het leven van een christen hoort, verdrukking. En het bijzondere is, zoals het van de Heer Jezus geschreven stond, dat hij was overgeleverd naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Dat betekent dus dat er niets met de Heer Jezus kon gebeuren, behalve dat wat God allemaal al voorbestemd had. Zodat die tegenstanders zich alleen maar konden bewegen binnen het kader waarin God ze hun gang liet gaan. Zo is dat met ons ook. Ik citeerde straks al uit Openbaring 2. Ik denk nu aan die volgende brief daar, de brief aan Smyrna, waar staat, heel nuchter, jullie zullen een verdrukking van 10 dagen hebben. Dat laat God soms toe. Je kunt wel zeggen, dat is de algemene regel, dat hij verdrukking toelaat en dat niet echt niet altijd voor ons verhindert. Maar er staat bij, het zal een verdrukking zijn van 10 dagen. Als God het toelaat, kunnen de machten van deze wereld alles met ons uithalen, wat ze willen. Maar precies tot aan de grens die God eraan stelt. Hij zegt 10 dagen. En het zal alle duistere macht in de wereld onmogelijk zijn om daaraan een 11e dag toe te voegen. Je kunt bij voorbaat dus op die verdrukking rekenen en je kunt er ook bij voorbaat op rekenen dat die precies zal zijn binnen de grenzen die God toelaat. Zoals 1 Korinther 10 vers 13 het zegt, niemand wordt boven vermogen verzocht. Er is een grens aan die verzoekingen, die verdrukkingen gesteld die exact door de Heere bepaald is. Is dat niet geweldig? Aan de ene kant is er vanzelfsprekendheid. Geen christen ontkomt aan de smaad van Christus als hij tenminste werkelijk consequent ervoor uitkomt dat hij een christen is. En tegelijkertijd mag elke christen weten dat hij daarin volkomen zich bevindt binnen de maat die God stelt. En dat niemand ons iets kan aandoen buiten dat wat God toestaat. Dan het tweede stukje in vers 17 tot 20. Dat verlangen van de apostel naar die Thessalonikers. Dit is heel kostbaar. U moet hem zien als een vader van kinderen. Iedereen die een evangelistisch hart heeft en door wie God mensen tot zich heeft getrokken, die kinderen van God zijn geworden, zijn op een heel bijzondere wijze ook kinderen van zo'n evangelist. Dat is misschien voor sommigen van u een vreemde gedachte. Maar zo'n evangelist ziet ze ook als zijn kinderen. Paulus heeft dat van Timotheus gezegd. Hij heeft dat van Titus gezegd. Hij zegt het ook in 1 Korinthe 4 van de gelovigen in Korinthe, in het algemeen. Jullie zijn mijn kinderen. Ik heb jullie door het evangelie verwekt. Het is dus maar niet zo dat hij het brood uitstrooit en het verder aan de Heere God overlaat en naar een volgend terrein trekt en zich daar verder niks van aantrekt, hoe dat dan met hen gaat. Paulus, we lezen in de 2e Korinthebrief dat hij dagelijks overvallen werd door de bezorgdheid voor alle gemeenten. Soms zelfs voor gemeenten die hij niet eens zelf gesticht had, zoals in Colosse of in Rome. Maar natuurlijk zeker voor die mensen die door zijn bediening tot geloof waren gekomen. In die korte tijd dat Paulus nu weg is uit Thessalonica, we weten, hij heeft zijn reis vervolgd naar het zuiden, is in Athene aangekomen. En daar in Athene heeft hij Timotheus alweer teruggestuurd om te kijken hoe het met die Thessalonicenzen ging. In die korte tijd dat hij hun gezicht niet had gezien en hij dus van hen beroofd was, niet wat het hart betreft, want hij had ze in zijn hart gesloten. Ze waren wat dat betreft niet ver weg. Maar toch, er was een geografische afstand. En hij dacht, ondanks het werk in Athene, hij dacht constant aan die Thessalonicenzen. Zoveel liefde was er in zijn hart. Wij zouden zeggen, de eerste liefde, dat is de liefde naar God toe. Dat is de liefde naar de Heer Jezus toe. En u hebt gelijk. De hoogste liefde is de liefde naar God en de liefde naar Christus. Maar let wel, de hoogste liefde naar God, naar Christus, kan geen seconde losgemaakt worden van de liefde voor zijn kinderen. Er zijn mensen die ons verzekeren dat zij God boven alles lief hebben in de Heer Jezus. En ze weten niet met hun eigen broeders en zusters om te gaan. Dat klopt absoluut niet. U kunt dat rustig van de hand wijzen. De ware liefde tot God en tot de Heer Jezus uit zich in de eerste plaats, heel simpel, in de liefde die ze hebben voor medegelovigen. In de eerste Johannesbrief is dat een automatisme. Als je God lief hebt, heb je ook de broeders lief. Als je de broeders niet lief hebt, kun je praten als brugman, maar dan heb je ook God niet werkelijk lief. Want iedereen kan wel zeggen dat je God lief heeft, maar hoe bewijs je dat? Dat bewijs je door heel simpel hen lief te hebben die van God zijn. Paulus discussieert daar niet over. Je ziet het aan zijn vurige liefde voor die Thessalonikers, die zijn kinderen zijn naar het geloof, hoezeer hij de Heer lief had. Hij heeft een paar keer naar hen toe willen komen en dan staat er in vers 18 een heel merkwaardige uitdrukking. De Satan heeft het ons verhinderd. Dat is merkwaardig. Dat zouden u en ik denk ik niet zo gauw zeggen. Want in Handelingen 16 lees je dat Paulus naar een landstreek, naar Bithynië en Mysië wil gaan. En dan staat er in de geest van Jezus liet het hun niet toe. Hoe hou je dat nou uit elkaar? Als je ergens in belemmerd wordt, je hart wordt ergens naartoe getrokken, je wil daar naartoe gaan en je wordt daarin belemmerd. Is dat nou de geest van Jezus, zoals Handelingen 16 het letterlijk zegt, of is dat de Satan? Ik denk dat het zeker diep geestelijk inzicht vereist om het te onderscheiden. En het verschil is natuurlijk nogal behoorlijk. Als wij ergens tot zegen zouden kunnen zijn en de Satan steekt een spaak in het wiel, dan is dat opdat die zegen niet zal plaatsvinden. Als de Heer Jezus ons belemmert om ergens naartoe te gaan, dan is dat omdat hij wil dat door ons een nog grotere zegen bewerkt zal worden dan anders zou zijn gebeurd. Bij de Satan gaat het er altijd om zegen onmogelijk te maken. Bij Christus gaat het er altijd om dat de hoogste zegen tot stand komt. En daarvoor leidt hij ons en daarvoor belemmert hij ons soms in bepaalde richtingen te gaan. Wij houden ons meestal aan de veilige kant en we zeggen, we nemen dat uit de hand van de Heer aan. Dat is goed. En misschien ligt het ook wel dichterbij dan we denken. Ik denk maar weer aan het voorbeeld van Job. Job werd ziek gemaakt letterlijk door de Satan, maar hij zegt, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Wij kunnen onze weg uit de hand van God aannemen. Ook al is de duivel de directe oorzaak van bepaalde situaties, dan nog weten we, het zou zo niet gebeurd zijn als God het niet had toegelaten. Dan blijven we aan de veilige kant en zeggen, we nemen het uit de hand des Heeren aan. Maar soms wist Paulus heel bewust, het is tamelijk uniek hoor, deze uitdrukking in het Nieuwe Testament, maar soms kan hij heel bewust zeggen, dit is het werk van Satan. En dat vereist groot geestelijk inzicht. Dat moet je niet te gauw nazeggen. Als wij dolgraag iets willen en het wordt belemmerd en wij zeggen, de Satan heeft het verhinderd, pas dan op. Citeer niet zomaar een vers zonder datzelfde geestelijke inzicht als Paulus had. Want misschien is het wel God die het verhinderd heeft, omdat hij zag dat je gevaar liep of omdat hij iets anders voor je had. Wij moeten dus voorzichtig zijn om dit zomaar na te zeggen. Tenzij dat je zo'n diep geestelijk inzicht hebt als de apostel. En dan vers 19 en 20. Wat kunnen wij daar vroom over doen? Als je zegt, wat zou nou je grootste vreugde in het leven moeten zijn? Wat is je roem? Oh, dan zeggen wij, dat moet natuurlijk Christus zijn. Wat is onze hoop? Dat is natuurlijk Christus. Wat is onze blijdschap? Dat is natuurlijk Christus. Maar Paulus zegt, weten jullie wat onze hoop is of blijdschap? Op de kroon van onze roem? Dat zijn jullie. Dat zijn jullie. Hoe kun je dat nou waarmaken, Paulus? Wel, dit is, mag ik het nou eens heel gewoon in het Nederlands zeggen, dit is een trotse vader. Die straks bij de Heer komt, voor zijn rechterstoel komt te staan. En hij heeft die Thessalonicense ter linker en ter rechterzijde bij zich staan. Zegt, zie ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Ik citeer het expres zo met dat woord uit Jesaja 8, waar het de profeet Jesaja is. Die ook met enige trots kan zeggen, te midden van een goddeloos volk, Heere, hier sta ik met mijn twee jongens, de kinderen die u mij hebt gegeven. En wij zijn trouw gebleven voor uw aangezicht. Heer, het is allemaal uw genade, maar we mogen toch met dankbaarheid zeggen, wij zijn trouw gebleven. En ik ben trots op die jongens van mijn Heere, want die willen u net zo dienen als ik. En is het niet mooi dat in Hebreeën 2 op de Heer Jezus wordt toegepast? Daar is hij het, die zegt, en dan gaat het over ons, zie ik en de kinderen die God mij heeft gegeven. Mag ik het met de grootste eerbied niet zo zeggen, als wij luisteren in Johannes 17. En de Heer Jezus heeft het daar over zijn eigen discipelen. Dat hij trots op ze is. En als je dan bedenkt wat voor dommigheden ze diezelfde nacht allemaal tegen hem gezegd hebben. Als je dan bedenkt dat kort daarna een hem zal verraden en kort daarna een hem zal verloochenen. En als je denkt aan al die keren dat ze het zo verkeerd hebben gedaan. En dat hij dat als het ware allemaal vergeet. En met hen, bij hem, bij de Heer, bij de Vader komt en zegt. Vader, u hebt ze mij gegeven uit deze wereld. En ze hebben uw naam bewaard. En ze hebben die naam in hun harten opgesloten. En ze dienen u en ze kennen u. Maar hij gaat dan al die zwakheden en tekortkomingen en die nog zouden volgen helemaal voorbij. Wij komen makkelijk bij de Heer met klachten over onze broeders en zusters. En daar moet je altijd mee uitkijken. Er is maar één fout van een gelovige uit het Oude Testament die in het Nieuwe geciteerd wordt, voor zover ik weet. Verder worden al die fouten over het hoofd gezien. Alleen het goede van al die gelovigen uit het Oude Testament wordt genoemd. En niet een fout, behalve één fout. Dat vindt u in Romeinen 11. De fout van Elia. Om tegen God te zeggen, ze hebben u allemaal verlaten en ik ben alleen overgebleven. Kijk maar uit dat je geen aanklager der broeders wordt bij de Heere God. Er is er al één die dat doet, die heet de duivel. Zo wordt hij genoemd in Openbaring 12. De aanklager van de broeders. Wordt u er maar niet één en ik. Kom eens bij de Vader, als ik het zo zeggen mag. En wees eens trots op je broeders en zusters. En zeker natuurlijk over diegenen die door jouw dienst tot eer zijn gekomen. Heer God, dit zijn mijn broeders en zusters. Met wie ik elke zondag mag optrekken. Met wie ik samen gemeente mag zijn. En dan zie je voorbij aan al hun zwakheden en tekortkomingen waar ik soms zo last van heb. En je komt bij de Heer en zegt, ik ben trots op ze. Dat zijn mijn broertjes en zusjes. Dit is de eerste liefde, mensen. Dit is de eerste liefde. Want die eerste liefde is van het niveau van God zelf. En God is, we zullen dat straks zien als we het over de heiligheid van God hebben. God is te heilig van ogen dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen, ook bij zijn eigen kinderen. Maar daar gaat het nu even helemaal niet om. Als je die kant alleen maar benadrukt, dan is God alleen maar, met alle eerbied gezegd, de boeman die erop let dat we weer in de fout gaan. Maar God houdt ontzettend veel van zijn kinderen. En de eerste liefde bij ons is dat wij van zijn kinderen houden. Het is zelfs de eerste en de mooiste manier om te laten zien dat je van God houdt. Kijk maar weer naar wat Johannes schrijft in zijn eerste brief. Dat is de gezindheid van Paulus. Ik ben trots op jullie en ik zal het straks laten zien als de Heer Jezus komt. Jullie zijn onze heerlijkheid en blijdschap. Nou, dat is de reden waarom Paulus het niet langer kon uithouden. En hij zegt tegen Timotheus, ach, ga jij terug om te gaan vragen bij die Thessalonicenzen hoe het met ze gaat. En dan moet u er eens op letten waar hij nou het meest bezorgd over was. Wat zou u nou denken? Ja, het staat er al in de tekst. Maar wat zou u nou denken waar hij het meest bezorgd over was? En ineens treft je dat, want het komt 4 keer voor in dit hoofdstuk. Hij was het meest bezorgd over hun geloof. Kijk maar met me mee. In vers 2. Om u te versterken en te vermanen aangaande uw geloof. Kijk maar in vers 5. Ik heb hem gezonden om van uw geloof te weten. Kijk maar in vers 6. Hij heeft ons, Timotheus heeft ons de blijde boodschap gebracht van uw geloof en uw liefde. Kijk maar in vers 10. Terwijl wij nacht en dag zeer overvloedig bidden dat wij uw gezicht mogen zien en voltooien wat aan uw geloof ontbreekt. Dat heeft mij wel even aan het denken gezet. Je zou je van alles kunnen voorstellen. Dat ze aan de verdrukkingen eraan onderdoor zouden gaan. Nou, dat heeft ook wel met dat geloof te maken trouwens hoor. Dit was niet de kwestie of ze wel dat zaligmakend geloof bezaten. Paulus heeft in hoofdstuk 1, dat hebben we de vorige maal mogen zien, eenduidig uitgesproken dat deze mensen uitverkoren waren. En dat was gebleken doordat zij het woord hadden aangenomen onder veel verdrukking en met veel blijdschap door de kracht van de Heilige Geest. Hij twijfelt geen seconde aan hun zaligmakend geloof. En hij gaat ook echt niet navragen of ze dat geloof nog wel steeds hebben. Want dat geloof, als je het waarlijk bezit door Gods genade, kun je het ook niet meer verliezen. En toch maakt hij zich zorgen over hun geloof. Ja, voor sommige mensen is het zaligmakend geloof het ene en het aller en het allerhoogste. En als je dat eenmaal hebt, dan ben je binnen. Maar dan begint het pas. Want dan heb je dat zaligmakend geloof, dan kun je nog, zoals het Matthäus Evangelie 5 of 6 keer zegt, een klein gelovige zijn. En een klein gelovige in Matthäus Evangelie wordt vooral gekenmerkt door angst. Bezorgdheid, angst, twijfel. Maar hoe je het ook noemt, dat komt altijd weer zo'n beetje neer op angst. En juist onder die verdrukkingen zullen deze Thessalonicenzen zich vastklampen aan de Heer. Geloof, ik zei het straks al, is het praktisch geloofsvertrouwen waardoor je moedig die weg met de Heer blijft gaan. Dat was zijn zorg. Zullen ze nog wel het geloofsvertrouwen hebben vastgehouden? Dat is dat geloofsvertrouwen dat te midden van alle verdrukkingen zegt: Heere God, ik begrijp soms niet wat u doet en wat u in mijn leven toelaat. Ik kan soms niet begrijpen dat u toestaat dat ik zulke klappen krijg. Maar ik vertrouw u, Heere God. Ik vertrouw erop dat u weet wat u doet. En ik vertrouw erop dat uw liefde ongeschokt jegens mij blijft bestaan. Is dat niet mooi? Zou het niet mooi zijn om eens daarover bezorgd te zijn naar elkaar toe? Niet of het ons lichamelijk altijd goed gaat, dat is ook goed. En bezorgd te zijn of het ons financieel allemaal goed gaat. En bezorgd te zijn over dit en over dat. Maar als we eens bezorgd zouden worden, hoe is het met het geloofsvertrouwen van die ander? Is die een klein gelovige? Of, dat vind je ook een paar keer in het Matthäus Evangelie, heeft hij een groot geloof. O vrouw, groot is uw geloof, zegt de Heer Jezus tegen die Syro-Fenicische vrouw in Matthäus 5. Groot is uw geloof. Weet u wat dat voor een geloof is? Dat heeft maar aan weinig genoeg van de Heer om helemaal gelukkig te zijn. Die paar kruimels die van de tafel van de kindertjes vallen. Ik denk dat u het verhaal wel kent. Dat is vraag genoeg. Waarom? Omdat ze een groot geloof had. En de hoofdman in Matthäus 9, van hem wordt gezegd, hij had een groot geloof. Weet u waarom? Omdat een woord van de Heer was voor hem al genoeg. Dat woord had hij zo'n vertrouwen in. De Heer hoefde niet eens bij hem te komen. Eén woord was genoeg. Dat is een groot geloof. Hoe staat het met jullie geloof? Vraagt Paulus. En Timotheus komt terug met dat verslag. Maar eerst dit nog. Paulus had van tevoren zijn huiswerk goed gedaan. Hij had ze van tevoren gezegd, jullie zullen verdrukt worden. Hij heeft daar geen doekjes om gewonden. Hij heeft ze niet het christenleven mooier voorgesteld dan het is. En dat is de grote lijn door het Nieuwe Testament. De Heer Jezus zegt het al, als Petrus vraagt, we hebben vrouw en kinderen in de steek gelaten, wat hebben we er nou voor teruggekregen? En dan zegt de Heer, nieuwe familieleden, geestelijke familieleden, straks het eeuwige leven, maar hij zegt erbij met vervolgingen. Ook de Heer kan tegen zijn discipelen zeggen, ik heb het nooit voor jullie verborgen. Als je achter mij aangaat, zul je vervolgd worden. Wij mogen dat ook de mensen niet onthouden. Als hier iemand is die de Heer Jezus nog niet kent en hem zou willen leren kennen, dan vertellen we dit erbij. Als je hem leert kennen, zul je vervolgd worden. In Johannes 15 zegt de Heer Jezus, ze hebben mij vervolgd, ze zullen u ook vervolgen. Vers 20. Hij zegt het regelrecht, ik zou bijna zeggen haast nuchter. Hij zegt, een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als ze mij vervolgd hebben, dan zeker jullie. En in die jonge gemeente van Antiochië in Handelingen 14 vers 22, daar vertellen Paulus en Barnabas aan die gemeente van een belangrijk stuk onderwijs. Dat wij door vele verdrukkingen het koninkrijk Gods moeten binnengaan. Hij vindt er geen doekjes om. En hij schrijft aan Timotheus in 2 Timotheus 3 vers 12, allen die godvruchtig willen leven zullen vervolgd worden. En die mensen die godvruchtig willen leven, alsjeblieft. Dit is wat Paulus zegt, die zullen vervolgd worden. En nogmaals, in onze zeer tolerante samenleving, hoewel dat ook maar zover is als het gaat, betekent dat niet martelaarschap of gevangenschap. Maar er zijn talloze andere zeer listige wijzen waarop wij een zwaar leven kunnen krijgen als we consequent uitkomen voor de naam van Christus. Je zou eerder kunnen zeggen, in onze landen zul je nog het meeste vervolging ondervinden van mede-christenen. Want die staan het dichtst bij ons. De wereld is zo onverschillig tegenover het geloof. Maar consequente christenen zullen vervolgd worden door inconsequente christenen. Maakt niet uit waar het vandaan komt. De regel is hetzelfde. Als je consequent achter de Heer Jezus aangaat, zul je daarom bespot worden. En dat is ook een vorm van vervolging. Paulus kan zeggen tegen de Thessalonicenzen: jullie zullen me nooit kunnen verwijten dat ik het niet eerlijk gezegd heb. Maar ook al vertel je iemand eerlijk, dit is de consequentie, dan nog kan het zwaar zijn als die vervolgingen komen. Dan nog kan het zijn dat het bijna niet uit te houden is. Want je weet het met je hoofd wel dat die vervolgingen komen, maar je bent er toch niet echt op voorbereid. Dit is zijn grote verlangen. Zullen ze het geloof hebben behouden? En dan komt dat verslag van Timotheus. Een man helemaal eens geestes met de apostel. In Filippenzen 2 vers 20 zegt hij: deze jongeman Timotheus, dat is nou echt iemand die helemaal met mij meevoelt. Hij kon niemand beter sturen dan deze Timotheus. En die komt terug en die vertelt hem van hun geloof en hun liefde. En die twee horen bij elkaar. Geloof en liefde. Geloof zonder liefde. En zich vastklampen aan de Heere God. Hoe zou je dat moeten voorstellen? Zonder liefde voor de Heere God. Maar ook de liefde naar de apostel toe. Als je geloof gaat tanen en je wordt bang, dan kun je ook makkelijk boos worden op de apostel, van wie je dan toch beweert dat hij het niet goed heeft voorgelegd. Dat hij je toch onder valse voorwendsels tot het christendom heeft verleid. En nou ben je een christen, kijk nou zo hoe je vervolgd wordt. Geen sprake van. Hun liefde voor de apostel was onverkort. Zie hoe heerlijk dit is. De apostel wordt gekenmerkt door de eerste liefde. En die gemeente Thessalonicense wordt gekenmerkt door de eerste liefde. Dat is het hoge niveau waarop we ons hier bewegen. Er is maar heel weinig dat hier ingewikkeld is om uit te leggen. Maar er is heel veel dat moeilijk is om na te volgen. En nogmaals, of je een jong bekeerde bent of al lang bekeerd, die eerste liefde blijft altijd een hoog ideaal dat ons voor ogen wordt gesteld. En liefde betekent dat je naar elkaar verlangt. Paulus verlangde naar die Thessalonicense, hebben we al in hoofdstuk 2 vers 17 gelezen. En nu komt Timotheus en zegt: en zij verlangen naar u. Dat is de taal van de liefde. Zij verlangen naar u. U verlangt ons te zien zoals ook wij u, zegt Paulus. En daarover is Paulus in al zijn nood en verdrukking, want hij krijgt er ook zijn portie van mee. Het is niet zo dat hij daar ergens boven staat en tegen die Thessalonicenzen zegt: jullie worden vervolgd en verdrukt. Als er iemand zijn portie van meegekregen heeft, was het Paulus zelf. En in al die zware druk komt Timotheus en die zegt: die Thessalonicenzen, daar gaat het zo mee. En Paulus is zo blij, zo vertroost. Door uw geloof. Gelukkig, denkt hij als het ware, ze staan nog. Ze staan nog vast in het geloofsvertrouwen jegens de Heer. En hij dankt er God voor. Is dat niet heerlijk? Als de lijdensgeschiedenis in het Johannesevangelie begint, dan staat er aan het begin dat prachtige woord in Johannes 13 vers 1. Jezus, dan wetend alles wat over hem komen zou, heeft de zijnen die in de wereld waren lief gehad en heeft hen lief gehad tot het einde. Dat is de eerste liefde. Hij had een geweldig werk voor zich. En hij kon wel helemaal in beslag genomen zijn door dat zware werk van Golgotha dat hij zou moeten volbrengen. Je zou eerder kunnen verwachten dat die hele laatste nacht van zijn leven, dat hij alleen maar bezig was met wat hem de volgende dag zou overkomen. En wat gebeurt er? In die opperzaal is hij helemaal bezig met die discipelen. Helemaal op hen gericht. Waarom? Omdat hij hen lief had tot het einde. Dat is niet per se een tijdsaanduiding. Dat betekent, hij had hen lief tot de allerhoogste hoogte en de allerdiepste diepte. Met een oneindige liefde. En Paulus is een navolger van Christus daarin. Te midden van al zijn eigen moeilijkheden. En waar wij wel eens geneigd zijn te zeggen: ik heb genoeg aan mezelf. Zoveel problemen heb ik. Daar gaat zijn hart uit naar deze Thessalonicenzen. En hij wordt vertroost door wat hij over hen hoort. En dan ga je danken. Bidden, dat kunnen we wel. Als we in nood zijn, leren bidden. Maar danken, dat is het vierde thema, het gebed voor die Thessalonicenzen in hoofdstuk 3, vers 9 tot 13. En het begint met die dankzegging in vers 9. Welke dank kunnen wij God voor u vergelden wegens al de blijdschap waarmee wij ons om u verblijden voor onze God? En dan klinkt haast een beetje ontmoedigend. dan staat er pal achter een smeekbede. Terwijl wij nacht en dag zeer overvloedig bidden dat wij uw gezicht mogen zien en voltooien wat aan uw geloof ontbreekt. Nou zeg, je zou bijna kunnen denken als je tot die Thessalonicenzen behoorde, het is ook nooit goed. Nee, dat is niet zo. We zien dat vaker. We hebben dat in het eerste hoofdstuk gezien. We zien dat in de brief aan de Filippenzen. Dat was ook een gemeente die op zo'n hoog geestelijk niveau staat. En Paulus zegt altijd weer, je bent er nooit. Het is levensgevaarlijk voor een christen om te denken in welk stukje van de geestelijke ontwikkeling ook dat die er is. Op het moment dat je er denkt dat je er bent, dan ben je er juist niet meer. Dat is de meest gevaarlijke gedachte. Het zou dus levensgevaarlijk zijn voor die Thessalonicenzen als Paulus hier zou schrijven, ik heb gehoord dat het wat jullie geloof betreft helemaal in orde is. Hij schrijft in dit, ik ben zo blij wat ik over jullie geloof gehoord heb. En wat verlang ik ernaar om jullie persoonlijk te zien, te ontmoeten, zodat jullie nog meer gaan groeien. We zullen het straks precies zo zien als het om de liefde gaat. Je bent er nooit. Er zijn twee grote gevaren. Het ene gevaar is dat we denken, ach, we zijn toch maar arme zondaren. We hoeven er niet eens aan te beginnen. Het wordt toch nooit wat op aarde. Dan begin je niet eens met geestelijke groei. En het andere grote gevaar is dat gevoel van arrivé te zijn. We hebben het. Nou zijn we er. Als je zegt met de taal van 1 Johannes 2 van jezelf dat je een vader in Christus bent, dan ben je het al niet meer. Als je zegt, net als die vaders in Christus, dat de Heer Jezus alles voor je hart betekent, dan zou je wel eens een vader in Christus kunnen zijn, als je het ook echt meent. Paulus zegt altijd weer, mensen, jullie zijn geweldig ver, fantastisch, ik ben zo blij. En dan naar de volgende stap. Altijd groeien. Je bent er nooit. Altijd groeien. Ook, er moet nog voltooid worden wat aan uw geloof ontbreekt. Maar Paulus heeft daar vertrouwen in. En hij bidt. Ik vond het zo mooi dat we straks dat lied zongen. Vader, Zoon en Geest. Die zo volmaakt één zijn. Let nou eens op zo'n klein detail. Als in vers 11. Waar het werkwoord in het enkelvoud staat. Onze God en Vader zelf. En onze Heer Jezus Christus. Mogen onze weg tot u banen. Niet mogen. Of banen. Maar banen. Of mogen banen. Enkelvoud. Waarom? Omdat de Heer Jezus waarachtig God is. Vader en Zoon samen één God. Daarom kan Paulus spreken over de Vader en over de Heer Jezus Christus en toch het werkwoord in het enkelvoud zetten. Dat zou hij bij geen enkel mens kunnen doen, behalve bij hem die en waarachtig mens en waarachtig God is. Maar ook wat de liefde betreft, vers 12... U mogen de Heer doen toenemen en overvloedig zijn in de liefde tot elkaar en tot allen. Dan heb je hetzelfde weer. Timotheus had een positief bericht gebracht over hun liefde. En ik heb al gezegd, we kunnen niet anders dan zeggen, zij kenden nog echt de eerste liefde. En toch zegt Paulus, mogen de Heer jullie helpen dat jullie nog verder gaan toenemen in de liefde tot elkaar en tot allen. Dus ook degene die buiten zijn. Zoals ook wij tot u, in onze liefde naar u toe. Hier in vers 12 en 13, dat ziet u ook op het schema staan, snijdt Paulus twee grote thema's aan. De liefde en de heiligheid. Hij bidt dat hun liefde nog meer mag toenemen en dat hun heiligheid mogen toenemen. Want hij zegt in vers 13, opdat hij uw harten versterkt om onberispelijk te zijn in heiligheid voor onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Eigenlijk volgt hier het een uit het ander. Ze moeten toenemen in de liefde, opdat ze zullen toenemen in de heiligheid. Dit is buitengewoon belangrijk. Want hier zien we dat voor ware heiligmaking de liefde het ware motief is. Waar de liefde niet het ware motief is, hebben we niet te maken met heiligmaking, maar met wetticisme. Het wetticisme van de fariseeën was een poging tot heiligmaking. Het woord fariseeën betekent afgescheidenen. Zij wilden van al het kwaden, van al de mensen om hen heen afgescheiden zijn om zich helemaal in heiligheid aan God toe te wijden. En er waren sommigen van hen die dat ook ernstig meenden, maar in het algemeen geeft het Nieuwe Testament een zeer negatief beeld. Waarom was dat geen heiligmaking, maar wetticisme? Het is zoals in Lucas 7 de Heer Jezus het aan Simon de Farizeeër duidelijk maakt, omdat er geen liefde was. Wie weinig vergeven is, heeft weinig lief, zegt de Heer tegen Simon. En hij bedoelt daarmee, Simon, jij hebt zo'n hoge dunk van jezelf, dat jij nauwelijks zonde zou kunnen bedenken waarvoor jij vergeving zou hebben ontvangen. En dus er is ook voor jou wel weinig reden om God lief te hebben. Je zou nog eerder vinden dat God jou moet lief hebben, omdat je zo'n brave, beste kerel bent. Dat is wetticisme. Dit is zo inzichtgevend. Als je bedenkt dat heiligmaking, en dat is dus niet alleen maar negatief, het strijden tegen de zonde, want je moet tegen de zonde helemaal niet strijden, daar is nog nooit iemand wijzer van geworden. En je vindt er ook geen enkele oproep toe in het Nieuwe Testament. Behalve strijden tegen de zonde in Hebreeën 12, maar dan gaat het juist om de zonde buiten jou. Heiligmaking betekent steeds meer in overeenstemming gebracht te worden met Christus. Dat is geen negatief doel, maar een positief doel. En wie vol is van Christus, zondigt niet. Wij zondigen op het moment dat we niet helemaal meer vol zijn van Christus, of niet meer dicht genoeg bij hem zijn. Maar vol worden van Christus doe je alleen maar uit liefde. Ik zou zo graag willen dat dat overkwam vanavond. De liefde moet toenemen opdat de heiligheid zal toenemen. Niet andersom. Zeker, in zekere zin gaan die twee dingen ook hand in hand, dat weet ik. Maar als de waarachtige liefde naar de Here toeneemt, gaat ook de heiligheid. Dat is de toewijding, de overgave naar hem toe. De afzondering naar hem toe gaat toenemen. Dat is het ware motief. Uit liefde kan alleen ware heiligheid ontstaan. En wat is dat mooi om te zien, dat die heiligheid straks zichtbaar zal worden als de Heer Jezus komt met al zijn heiligen. Daar gaan we de volgende keer nog verder over denken, vanaf hoofdstuk 4 vers 13 enzovoort. Als hij komt met al zijn heiligen, dus de gelovigen die juist zo omschreven worden, als heiligen, als hij zo komt, dan zullen al die heiligen daar gezien worden. Wij denken wel eens simpelweg, nou ja, op aarde zijn we maar arme zondaren en het is allemaal maar heel zwakjes. We hebben maar een beginsel van gehoorzaamheid. Het is een soort curve op deze wijze. Hier op aarde is het allemaal maar niets. En dan ineens, als we in de gelukzaligheid zijn, dan zijn we volkomen heilig. Bijna alsof dat hele leven dat eraan vooraf gaat op aarde er weinig toe doet. Waarom dan al die oproepen tot heiligmaking? Zoals het vaak gezegd is, en ik denk terecht, we zullen in de hemel zijn wat God op aarde van ons heeft weten te maken. Daarom moeten we hier, niet in eigen kracht, maar door de kracht van Gods geest, de Heilige Geest, vanuit het ware motief van de liefde, de goddelijke liefde, ons beijveren in de heiligmaking. Gedachtig aan het strenge woord van Hebreeën 12, ik meen vers 14. Jaagt naar de heiliging zonder welke niemand de Heer zien zal. Maar het is een jagen op de juiste wijze, niet zoals de fariseeën. Maar vanuit de liefde die God zelf in onze hart heeft uitgestort. En in een kracht niet van onszelf, want ons vlees heeft geen kracht om heiligmaking na te streven. Maar in de kracht van de Heilige Geest. Die twee thema's worden uitgewerkt in hoofdstuk 4, vers 1 tot 12. En dan omgekeerd. Het begint met de heiligmaking in vers 1 tot 8. En dan gaat het over de liefde in vers 9 tot 12. Dus we splitsen dit laatste stukje, die vermaningen van Paulus tot de Thessalonicenzen, even in twee. En kijken eerst naar hoofdstuk 4, vers 1 tot 8. Het begint met die algemene vermaning in vers 1 en 2, die je weer kan samenvatten met dat allerlaatste woord in vers 4, vers 1, dat u daarin nog meer zult toenemen. Weer datzelfde principe. Jullie zijn al heel ver. Daar prijst hij hen voor, maar jullie moeten nog meer daarin toenemen. En dat kan, dat moet ook altijd. We mogen ons altijd uitstrekken. Paulus zelfs, een gerijpte christen, zegt in Filippenzen 3, niet dat ik al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar. Hij maakt dus niet de fout dat hij denkt, ik ben er al. Maar hij maakt ook de fout dat hij denkt, het helpt toch niks, want we zijn maar zwakke zondaren. Maar hij jaagt ernaar, of ik die ook grijpen mocht. Omdat hij zelf door Christus Jezus gegrepen was. Dat is dat jagen, dat is dat toenemen dat we hier vinden. En dat is niet een vrijblijvende optie. God dwingt ons niet. In die zin kun je zeggen, we kunnen ervoor kiezen ons hele leven een geestelijke baby te blijven. Of te jagen naar heiligmaking en daarin toe te nemen. Maar laten we aan de andere kant wel bedenken, het is een bevel van God. Vers 2, u weet welke bevelen wij u hebben gegeven door de Heer Jezus. En dat is maar niet een apostolisch bevel alleen, er staat achter, want dit is de wil van God. Er is veel te zeggen over de wil van God in ons leven. En veel gelovigen hebben er moeite mee. Die zeggen, ik zou zo graag de wil van God willen onderscheiden in mijn leven. Welke levenspartner moet ik kiezen? Welk beroep moet ik kiezen? Welke gemeente moet ik kiezen? En weet ik het allemaal wat we nog meer aan keuzes hebben? Nou, als je moeite hebt met het leren kennen van de wil van God, lees dan dit gedeelte. Want hier is niets moeilijks aan. Althans, als het erom gaat te weten wat God wil. Wat God wil is onze heiligmaking. Wat God wil is onze steeds verder toenemende liefde jegens de Heer. En daaruit voortvloeiend onze steeds verder toenemende toewijding aan de Heer. Want daar gaat het om. Maar het wordt hier wel heel concreet toegespitst op iets dat blijkbaar problematisch was bij sommigen van de Thessalonicenzen. Net als in vers 9 tot 12 ook zo'n punt voorkomt. Dat zullen we zo wel zien. Dat u zich onthoudt van de hoererij. Is het ons niet vaak opgevallen, als geestelijke leiders ten val komen, dat het nagenoeg altijd gaat, enkele keer over financiële escapades, maar bijna altijd over seksuele zonden. Hoererij is hier niet simpel prostitutie. Het Griekse woord voor hoererij betekent alle seksuele ontucht. Dat wil zeggen alle seksualiteit buiten de huwelijksband om. Alle seksuele begeerten die zich uitstrekken tot buiten de huwelijksband. God wil je heilig maken. En die wordt heel nuchter gesproken. Niet zweverig over wat dat allemaal zou kunnen inhouden. Maar begin maar eens met dit heel elementaire dat blijkbaar zo actueel is, omdat het zo vaak voorkomt dat het misgaat. Van de week nog weer verschillende gevallen gehoord. Ja, we hebben grote problemen. We hadden zo'n fijne voorganger en nu heeft hij het aangelegd met een minderjarig meisje in onze gemeente. En dat zijn zomaar voorbeelden. En je denkt, hoe is het mogelijk? Vooral als je sommige van die mensen gekend hebt. Je denkt, het is toch verschrikkelijk dat die dingen gebeuren. En dat het zo vaak gebeurt. Totdat je weet, we hadden straks over de Satan die het verhinderd heeft. Hè? Totdat je iets gaat begrijpen van de geestelijke strijd van hemels in de hemelse gewesten. Totdat je bijvoorbeeld eens een keer hoort dat satanisten wereldwijde bidstonden organiseren om voorgangers in deze wereld ten val te brengen door seksueel kwaad. Dan zie je dat het niet alleen maar om hun eigen zwakheid gaat, natuurlijk ook. Maar dat het gaat om een geestelijke strijd in de hemelse gewesten. En daarom zegt Paulus heel nuchter, laten we daar maar eens beginnen bij dat elementaire onderwerp. Dat ieder van u zijn eigen vat weet te bezitten in heiligheid en eerbaarheid. De uitleggers verschillen van mening over de vraag wat hier een vat is. Vat of instrument, werktuig. Sommigen zeggen dat gaat over het eigen lichaam. Anderen zeggen het gaat over de eigen vrouw. Weet je lichaam te bezitten in heiliging en eerbaarheid? Of weet je vrouw te bezitten? Dus heb een huwelijk met haar in heiligheid en eerbaarheid. Niet in begeerige hartstocht zoals de volken die God niet kennen. Dat is kenmerkend voor de heidenen. Wie God niet heeft, wordt vaak teruggeworpen op zijn eigen hartstocht. En van welke aard dan ook. Op het lichamelijke of het materiële terrein of het seksuele terrein. Dat is kenmerkend voor de volkeren. En die dingen horen in het christenleven geen plaats te hebben. Dat we beheerst worden door dat soort zaken. Zelfs als het dingen zijn die op zichzelf goed zijn en door God zijn gegeven. Als je erdoor laat beheersen en in beslag nemen, dan gaat dat ten koste van je toewijding aan de Heere God. Paulus is daarin heel nuchter. Hij spreekt regelmatig over de heiligheid van het huwelijk en over het belang van het huwelijk. Maar hij spreekt er ook even duidelijk over dat de Heere God boven alles gaat. Met zelfs die woorden in 1 Korinthe 7, zij die vrouwen hebben als hadden, zij ze niet. In de zin zoals de Heer Jezus het ook gezegd had, de dienst van God gaat al boven alles. Die twee dingen moet je naast elkaar laten staan. Liefde voor je vrouw. In heiligheid omgaan met je vrouw en met je eigen lichaam. En tegelijkertijd de Heer boven alles stellen. Beide zijn schriftuurlijke beginselen. Ze zijn niet met elkaar in strijd. Je moet ze samen nemen en samen in praktijk brengen. En dat men zijn broeder, zegt vers 6, in deze zaak geen onrecht aandoet en hem bedriegt. Dat suggereert dat het vat misschien toch eerder de eigen vrouw is. En je bedriegt je broeder daarin als je het met zijn vrouw aanlegt. Dat is afschuwelijk. Je zou denken, jongen, moet dat nou gezegd worden aan christenen? Nou, ten eerste, deze mensen kwamen regelrecht uit het heiligdom waar dat soort dingen schering en inslag waren. Maar in de tweede plaats, als je ziet wat er uit christenen die christelijk opgevoed zijn ook vandaag nog kan voorkomen, dan zie je hoe actueel het is om deze dingen nog steeds tegen elkaar te zeggen. De Heer is een wreker van dit alles. Wreker betekent hier, hij is degene die te allen tijden, ook als het gaat om zijn geliefde kinderen, zijn heiligheid handhaaft. Wreker betekent hier zoveel als de God die opkomt voor zijn eigen heiligheid en daarbij ook zijn eigen kinderen niet ontziet. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom wie dit veracht, veracht niet een mens, je broeder bijvoorbeeld, die je bedriegt door het met zijn vrouw aan te leggen, maar God, die u ook zijn heilige geest heeft gegeven. Waarom staat dat er zo achter? Wel, heb ik u straks niet gezegd, denk erom. Er wordt veel gesproken vandaag over de Heilige Geest. Hè? Krijg je veel mensen voorbij elkaar als je het over de Heilige Geest hebt. Dat is in. Maar er zijn een paar dingen die we daarbij ontzettend goed moeten bedenken. Die we graag niet horen. We horen liever over wonderen en tekenen. Maar de Heilige Geest is in de eerste plaats de Heilige Geest. En het allereerste waar we steeds weer over moeten spreken als we het over de Heilige Geest hebben, dat is dat we leren een leven te leiden dat door onze heiliging in overeenstemming is met het heilige karakter van de geest. En dan wordt het dus tijd om te praten over de andere dingen die ook een plek hebben. Wonderen en tekenen en wat het allemaal meer mogen zijn. Geestesgaven en wat dan al niet. Maar dit is het eerste. 1 Korinther 12 komt na 1 Korinther 6 en 7, waar het gaat over praktische heiligmaking, ook met betrekking tot seksueel kwaad. Alles in de juiste volgorde. Want we hebben te maken met de Heilige Geest van God, die grote dingen in en door gelovigen kan doen. Maar er zijn wel heel elementaire voorwaarden aan waaraan je moet voldoen. En het is diep treurig dat we zulke elementaire dingen toch elke keer weer tegen elkaar moeten zeggen. Maar het eindigt met de liefde. Zoals de liefde een voorwaarde is voor echte heiligmaking in overeenstemming met God, zo is echte heiligmaking een voorwaarde voor echte liefde. Hier heel speciaal de broederliefde. Want ik heb straks al gezegd, laten we daar maar heel nuchter over doen. Onze liefde tot God wordt in de eerste plaats afgemeten aan de hand van onze liefde jegens elkander. Broederliefde betekent altijd broeder-zusterliefde. Dat is vanuit het Grieks heel duidelijk, maar dat mag nog wel eens even gezegd worden. Wat die broederliefde betreft, zegt Paulus, hierover hebt u niet nodig dat wij u schrijven. Want zelf bent u door God onderwezen om elkaar lief te hebben. Dat is een heerlijke uitdrukking. Kent u dat? Door God onderwezen. In Jeremia 31 wordt gesproken over het nieuwe verbond. En een van die elementen in dat nieuwe verbond is dat zij allen van klein tot groot van de Heere geleerd zullen zijn. Het wordt ook geciteerd uit Jeremia 31 in Hebreeën 8 vers 11. Zij zullen geenszins leren ieder zijn medeburger en ieder zijn broeder door te zeggen, ken de Heer, want zij zullen mij allen kennen, van de kleine tot de grote onder hen. Zij zullen van de Heere geleerd zijn. Lees ook Jeremia 31 erbij. En hier staat het ook, door God onderwezen. Wat is dat bijzonder? God maakt in het algemeen gebruik van mensen. Daarvoor geeft hij leraren aan zijn kerk. Maar er zijn dingen die je rechtstreeks in de gemeenschap van God van hem mag leren. En dat geldt zelfs voor de baby's in het geloof. Daar wordt gesproken over de kleinen en de groten. Daarom schrijft Johannes aan de baby's in 1 Johannes 2. Jullie hebben de zalving vanwege de heiligen. En als je het zo vertaalt is in de Statenvertaling en de Telosvertaling, dan staat er en gij weet alle dingen. Niet gij weet alle dingen die er op theologisch en leerstellig terrein te weten zijn. Jullie zijn nog maar beginnelingetjes. Maar je hebt je hart op de goede plaats zitten. Door die zalving van de Heilige kun je onderscheiden wat uit God is en wat uit de mens is, wat uit de duivel is. Want jullie zijn door God zelf onderwezen. Geen ogenblik mogen wij onderwijs door mensen verachten, want God zelf heeft dat ingesteld. Ik zei al, hij heeft de kerk leraars gegeven, zegt Efeze 4 vers 11. Maar dit is een heel bijzonder onderwijs. En denk erom, die twee sluiten elkaar ook niet uit. Als ik vanavond iets gezegd heb dat waardevol is, en het komt in uw hart terecht en het krijgt daar een plekje, en het blijft daar haken, dan kunt u later zeggen, dat heb ik niet op die en die avond van broeder Ouweneel geleerd, maar dan mag u zeggen wat ik zo in mijn hart en in mijn geweten heb mogen opbergen, als een schat, zoals Maria al die dingen in haar hart bewaarde, dan mag u weten, u bent door de Heere geleerd vanavond. Want alleen de Heilige Geest kan dat. Hij kan mijn woorden gebruiken, maar mijn woorden op zichzelf komen niet verder dan uw oren. Of uw verstand. Uw grijze celletjes. Maar alleen God kan dat door de Heilige Geest in uw hart leggen. En dan bent u ten diepste van hem geleerd. Er zijn mensen die dolgraag lezingen en toespraken en samenkomsten en conferenties aflopen. En dat is gezond als het gaat om een echt verlangen naar kennis van het woord van God. Prima, blijf vooral komen. Maar het lijkt wel alsof ze nooit leren. Er wordt in 1 Timotheus wat gesproken, wat denigrerend over vrouwtjes die altijd leren en nooit tot kennis der waarheid komen. Kan je van mannetjes ook zeggen, maar daar gaat het nou speciaal over vrouwtjes. Dat zijn mensen die de ene conferentie naar de andere lezing aflopen en nooit wat leren. Nooit tot kennis der waarheid komen. Altijd leren, maar nooit tot kennis der waarheid komen. En er zijn er die het woord indrinken, niet als een woord van mensen, maar wat het waarlijk is, als het woord van God. En die zijn door de Heere geleerd. Je hebt het niet van broeder X of van broeder Y geleerd. Die hebben het van God zelf ontvangen. De kleinen en de grote, zij zullen van de Heere geleerd zijn. Alleen God kan je onderwijzen hoe je moet liefhebben en waarom je moet liefhebben. Al kan hij mijn woorden of de woorden van een ander daarvoor gebruiken. Maar alleen God kan het aan je hart duidelijk maken door zijn geest. En jullie doen het trouwens ook, zegt Paulus. Paulus. Jullie doen het jegens alle broeders in heel Macedonië. Ze waren ook niet eenkennig, hè? Als je nou tot deze gemeente hier behoort, dan hoor je alle gelovigen in Nieuwegein lief te hebben, hè? Denk erom. Gelovigen mogen nooit eenkennig worden. En dat geldt ook voor mensen uit andere gemeenten die hier vanavond op bezoek zijn. En neem Utrecht er ook maar bij. Neem de hele provincie maar. Zoals deze gelovigen alle gelovigen in Macedonië lief hadden. Voor zover ze hen kenden. Hun liefde ging uit naar alle ware kinderen van God. En ze hoorden het ook vandaag. De rest is sectarisme. Wij vermanen u, broeders, heb je het weer, daarin nog overvloediger te zijn. Er een eer in te stellen. Rustig te zijn en uw eigen harten te behartigen. Zaken te behartigen. En met uw eigen handen te werken. Er is nog een kleine zwakheid die kennelijk nog onder hen bestond. Ze hadden de neiging zo geestelijk te worden dat ze neerkeken op lichamelijk werk. Of wat voor werk hun normaal ook was opgedragen. En ze leefden op de zak van een ander. Ze waren klaplopers. En Paulus zegt, dat is niet de bedoeling. Ik heb het wel eens gemerkt dat mensen die zo midden uit de wereld tot geloof zijn gekomen. En die het dan vanzelfsprekend vinden dat ze naar een bijbelschool gaan. En dat de andere christen voor hen dan moeten betalen. Nou, als de Heere God dat uitdrukkelijk jou vraagt en je daarvoor roept. Maar stel je voor dat we dat allemaal vonden dat hoorde. Wie zou ons straks nog moeten onderhouden? Ga er niet te gauw vanuit dat je een dienst voor de Heere moet doen waar de anderen voor jou voor moeten onderhouden. Het normale principe is dat je met je eigen handen je brood verdient. En de uitzondering is dat anderen voor jou zorgen. Zelfs Paulus maakte er maar zelden gebruik van de mogelijkheid om zich door andere gelovigen te laten ondersteunen. Hij zorgde dat hij met zijn eigen handen in zijn onderhoud voorzag door tenten te maken. En ik keek heel zorgvuldig. Is die gemeente geestelijk genoeg om mij te mogen ondersteunen? Dat is wat. Is die gemeente, en Filippi was zo'n voorbeeld, is die gemeente geestelijk genoeg om daar ondersteuning van aan te nemen? Of kan ik maar beter zelf werken? Want als ze mij ondersteunen, heb je kans dat ze later zeggen, ja, maar je bent van ons afhankelijk. En dan zouden ze een claim op mij kunnen leggen. Alleen geestelijke gemeente mocht hem ondersteunen. Ga er niet te gauw vanuit dat iedereen maar klaar moet staan om u in een bepaalde bediening te ondersteunen. Het normale principe is dat je je eigen onderhoud voorzien. Hey, dat was een kleine hint, kennelijk voor sommige Thessalonicenzen die dat nodig hadden. Misschien voor een enkeling hier vanavond die dat nodig heeft. En die er ook gemakkelijk van uitgaat dat hij een bediening voor de Heer mag doen, waarin de anderen hem dan maar moeten ondersteunen. Het zou kunnen, maar het is de uitzondering, niet de regel. Zoals wij u hebben bevolen, opdat u betamelijk wandelt tegenover hen die buiten zijn en van niemand iets nodig heeft. Alleen van hem, met een hoofdletter. Leven uit zijn hand. Maar maak je niet afhankelijk van de omgeving, want de buitenstaanders rekenen maar goed op, hoor. Die hebben dat zo door. En die hebben daarin een aanleiding om God te lasteren. Heerlijk, hè? Paulus maakt geen verwijten. Maar het feit dat hij deze dingen noemt, zoals over die eerbaarheid en die onreinheid, en hier over die neiging van sommige geëxalteerde figuren om het werken na te laten en liever een beetje te gaan zweven en dan te verwachten dat anderen ze daarin maar moeten ondersteunen. Natuurlijk waren dat problemen bij die Thessalonicenzen, maar hij zegt dat niet zo rechtstreeks. Daarvoor houdt hij veel te veel van ze. Hij zegt dat zo liefelijk. Dit is een hoofdstuk, dit is een gedeelte van Gods woord over het praktisch functioneren van de liefde tussen een apostel en zijn kinderen en die kinderen van God onderling. Dat kunnen we meenemen, lieve mensen. We kunnen zo ontzettend veel van leren. Het is helemaal geen moeilijk gedeelte. Maar lees het nog eens. Voor uzelf thuis. Lees het op de knieën. En vraag u af, wat in deze gedeelten spreekt mij aan? Laat de Heilige Geest dat aan uw harten toepassen en aan uw gewetens. Dan zult u na afloop door God onderwezen zijn. God zegen u. Amen.